Welkom bij de Communicado's, een podcast over communicatie, media en politiek. In deze aflevering gaan we het hebben over...
talkshows die gasten 1000 euro betalen. Moet dat niet omlaag?
Dan, hoe zijn onze universiteiten veranderd nu vrouwen er steeds dominanter worden?
En hoe kan een slecht rapport het einde betekenen van het Kamerlidmaatschap van Gijs van Dijk? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een leuke podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een...
Hele leuke show.
Heel goed. Ja, wat goed. Gefeliciteerd, Lars.
Ja, we hebben een wereldrecord gebroken.
Nou, inderdaad, ja. Vorige keer namen we natuurlijk op in beeld en geluid. Dat hebben we daar toen gezegd. Dat was ook hoorbaar vanwege wat meer achtergrondherrie dan normaal gesproken. Het was onderdeel van een recordpoging podcasten. 200 uur onafgebroken werd er daar podcast gemaakt, waaronder een uurtje wij. En nou ja, dat record hebben ze met z'n allen daar inderdaad verbroken.
Ik was wel een beetje teleurgesteld dat ik las dat het vorige record op iets van 37 uur stond of zo. Dus toen dacht ik, het was... Ja. Eigenlijk al verbroken voordat wij überhaupt begonnen waren.
Ja, we waren niet echt heel erg hard nodig inderdaad. Ja, ja, weet je, dat is waar. En ik vind, moet eerlijk zeggen, ik bedoel, het klinkt heel veel, 200 uur. Maar om heel eerlijk te zijn, Radio 1 zendt gewoon 24 uur per dag, 7 dagen per week live uit. Dus je zou kunnen zeggen dat wat wij daar met z'n allen hebben gedaan, dat doet Radio 1 eigenlijk gewoon doorlopend.
Ja. Dus eigenlijk was het helemaal niet bijzonder wat we gedaan hebben.
Maar we hebben er wel een certificaat voor gekregen. Dus,
daar hebben ze de podcast verkeerd gespeld. Er stond communicado's op in plaats van de communicado's.
Ja, goed. Maar goed, oké. Het was een leuke ervaring. Het was grappig en het zal allemaal wel. Laten we naar de kern van de zaak gaan. Want er was afgelopen week een flinke discussie in mensen die met media te maken hebben. En dat ging over het gage van talkshows. Gasten. Angela de Jong heeft in een interview met NRC, zij is natuurlijk televisierecensent van het AD, maar zij heeft in een interview met NRC gezegd dat zij voor een optreden in Vandaag en Site, als ze daar aan tafel zit, het programma van Wilfried Genee, Johan Derksen, René van der Gijp, krijgt zij 1000 euro. En dat is iets wat direct een hele discussie teweeg bracht, want heel veel mensen zeiden van, wow, dat is ontzettend veel geld, dat hadden we niet verwacht. 1000 euro, is dat niet veel te veel geld, moet dat niet omlaag.
Wat een verziekt systeem, zei Kim van Keken.
Ja, exact. Onderzoeksjournalist inderdaad zei dat. Ja, ja, dus nou ja, goed, als journalist weet ze vermoedelijk een klein beetje van hoe dat soort dingen werken. Maar 1000 euro, even voor de goede orde, het is inderdaad echt, echt veel. Ik was ook verbaasd toen ik las dat dat het geval was. Want dat is echt niet wat normaal is in de talkshowwereld. Ik denk wat een beetje standaard is voor talkshows, is dat je zo tussen de 250 en de 500 krijgt per optreden. En dat is toch wel echt het maximum voor de meeste mensen.
Ja, dat hangt er een beetje vanaf of je vaste gast bent of niet, hè? Want ik denk dat de meeste mensen, die krijgen überhaupt niet betaald. Hè? Dus het zijn echt de mensen die vaker terugkomen die betaald worden. Maar bijvoorbeeld van Peter R. de Vries, meen ik me te herinneren, dat ook een keer naar buiten was gekomen, dat hij volgens mij veel meer dan die 1000 euro nog kreeg.
Ja, 2000 was zelfs het gerucht bij Peter R. Maar of dat waar is, dat weet ik niet hoor. En dat ik heb ook wel een beetje reden om daar aan te twijfelen, want ik denk dat dat echt wel aan de echt hele hoge kant is. Maar inderdaad, de meeste gasten krijgen niet betaald. Het zijn eigenlijk twee typen gasten die wel betaald krijgen. De vaste duiders van het programma. Dus elke talkshow heeft een politieke duider waar ze vaak gebruik van maken. De meeste talkshows hebben ook een Amerika-duider. En zo heb je ook op andere gebieden mensen die vaak bij jou aan tafel aanschuiven en die betaal je. En dan is er een tweede categorie mensen die je betaalt en dat zijn de, ja, zeg maar de entertainers. Dus als jij Gerard Joling vraagt om een nummer te zingen en hij schrijft ook even aan tafel, dan is het logisch dat je hem ook daarvoor betaalt. Zeker omdat ze tegenwoordig ook vaak een opdracht hebben. Dus bijvoorbeeld als Elvis geëerd moet worden, dan nodig je Waylon uit en dan mag hij een nummer van Elvis zingen. Maar dat moet hij dan natuurlijk wel instuderen. Dus dan is het ook logisch dat je hem daarvoor betaalt.
Ja, maar het komt bij talkshows heel vaak naar buiten. Maar het is toch best gebruikelijk, ook bij radiozenders, om gasten te betalen. Jij bent Amerika-kenner, onder meer bij Radio 1. En dan word je heel vaak gebeld om te duiden wat er nu weer gebeurt. Het is volgens mij wel minder nu Trump weg is
zeker. Maar het is heel nieuwsgevoelig. Ja, zeker. Absoluut. Ja, nee, dat is ook het punt. Ik bedoel, om er echt een carrière bij op te bouwen, dan is dat best wel lastig. Want het is niet per se iets wat heel consistent werk oplevert. Hè. Dus onder Trump werd er natuurlijk veel meer nieuws dan onder Biden. En het is ook zo dat er natuurlijk ook andere tendensen zijn. Want soms ben je meer uit de gratie bij een specifiek programma dan weer in de gratie. En dat kan ook best wel een groot verschil maken in het inkomen wat je er uiteindelijk als een totaliteit uithaalt. Maar als je gewoon even naar alle bedragen kijkt, bij Radio 1 is een beetje de standaard dat je je €150 per optreden krijgt. De redacties op die zender hebben afgesproken dat ze daar niet boven willen gaan. Dus dat is
dus, jij krijgt €150?
Ja, ik krijg €150. Maar ik zal je vertellen, ik ken echt heel veel mensen die minder krijgen. Dus er kan echt onderhandeld over worden. En dat kan je dan ook handig of minder handig aanpakken. Het was ooit Siewert die mij heeft aanbevolen om €150 te vragen. Want die zei dat op de parkeerplaats van het NPO-gebouw van dit is wat je kunt vragen, dit vraag ik. En vraag het vooral, want dat vond hij alleen maar goed. Siewert was een echte regelaar, dus dat soort dingen deed heel goed.
Wacht even, dit is niet zo lang geleden was dit, dat Siewert jou dit adviseerde?
Ja, ik denk dat dit 2015 of zo ergens was. Dus het is wel 7 jaar geleden dan, ja.
Ja, ja. Dus toen al was Siewert was commercieel handig. Absoluut. En niet alleen vroeg hij zelf veel geld, maar hij stapte zelfs op andere gasten zoals jij af. En ja. Zei, Victor, je moet er geld voor vragen.
Ja, misschien heb ik er zelf op aangestuurd, dat weet ik niet meer. Maar hij was in ieder geval wel heel erg... Ik vond het wel fijn dat hij die informatie bood. Want als beginnend talkshow gast zit je altijd wel een beetje met de vraag van kun je daarvoor geld vragen? Je bent altijd een beetje bang dat je niet meer uitgenodigd wordt of minder uitgenodigd wordt natuurlijk. Maar doorgaans kun je er wel wat geld voor krijgen. Maar dat is Radio 1. Bij hit radiostations, dus bijvoorbeeld 538 of Radio 2, krijg je ook geld voor een optreden. Dat zijn vaak korte informele gesprekjes, 5 minuten. Maar daar kan je ongeveer €100 voor vragen. En dan is een talkshow, dus televisie, normaal gesproken vanaf 250. En dat kan dan omhoog gaan afhankelijk van wie je bent en hoeveel misschien voorbereidingstijd erin gaat zitten.
Ja, maar laten we wel even kijken, want die optredens die jij vaak doet, die zijn vanuit huis, toch? Dus dan kan je thuis blijven
ben je daar
een kwartier aan kwijt.
Ja. Radio optredens, ze betalen dus inderdaad per optreden weinig, maar inderdaad, je kunt ze vanuit huis doen en je kunt er ook echt heel veel achter elkaar doen. Dus ik heb bijvoorbeeld ook van die ochtenden dat er groot Amerikaans nieuws was, 's nachts, dan kan ik zomaar 5 radio optredens achter elkaar plannen in de ochtend. En ja, dan kan je daar nog best in zo'n ochtend aardig wat verdienen inderdaad, ja.
Dan verdien je meer dan die talkshow gasten.
Ja, inderdaad. Ja. Als je dan, dan verdien je meer dan 1. Maar dat is eigenlijk voor de meeste mensen die in de journalistiek werken. Er zit winst te behalen in de volume, zeg maar. Dus als jij 1 optreden hebt, dan kan je daar niet echt heel veel geld aan verdienen. Tenzij je Peter R. de Vries-achtige tarieven krijgt. En dat is dus echt voor weinig mensen weggelegd. Ja. Maar als jij gewoon verschillende optredens doet. En soms is het zo dat er 1 nieuwsding gebeurd is. 1 nieuwsfeit. En dan mag je dat op heel veel plaatsen bespreken. Nou, daar kan je natuurlijk op zich wel wat winst uithalen.
Wat voor mij ook bij talkshows het anders maakt. Dus je hebt natuurlijk niet alleen voorbereiding. Want kijk, heel vaak als spreker, als je gevraagd wordt om ergens op een podium te staan, dan heb je beproefd materiaal. Dan vertel je iets wat je al 100 keer eerder verteld hebt. Daar zit heel weinig voorbereiding aan. Heel vaak bij talkshows gaat het over het nieuws van de dag. Of dan moet je ergens in verdiepen. Daar heb je voorbereiding. Dan heb je zeg reistijd van 1 uur om naar de studio te komen. Je moet er altijd 2 uur van tevoren aanwezig zijn. Je hebt je show zelf. Je hebt nog reistijd naar huis.
Wacht even, zei je 2 uur van tevoren?
Ja? Dat doe jij niet.
Nee, ik vind het heel grappig dat je dat zegt eigenlijk. Kijk, het punt is dat 2 uur aanwezig, dat is natuurlijk belachelijk. Er is geen enkele reden om 2 uur van tevoren aanwezig te zijn. Alleen het punt is dat een beetje de gasten die het laagst staan in de hiërarchie, die moeten het eerst aanwezig zijn. Omdat de bottleneck is de visagie. Dus de meeste programma's die hebben maar 2 of 3 visagisten. En dat betekent dus dat om iedereen door de visagie te krijgen, moet er iemand als eerste gaan. Dus als jij 2 uur van tevoren aanwezig moet zijn, dan hebben ze waarschijnlijk geoordeeld dat jij de gast bent die het laagst staat in de hiërarchie. En als jij het hoogst staat in de hiërarchie, dan kan je gewoon af en toe 1/2 uur van tevoren aanwezig zijn. Zo gaan die dingen ook weer.
Maar dat zegt wat over ons, Victor. Wij staan het laagst in de hiërarchie.
Ja, dat is natuurlijk. Wij zeker. Maar ik bedoel, als je bekend bent, sta je hoger in de hiërarchie. Ja. Wij zijn niet echte BN'ers.
Maar bij vrouwen zijn ze vaak 3 kwartier bezig met de visagie.
Oh, langer zelfs nog hoor. Langer. Ja, nee, dat is echt, daar staan ook echt tijden voor. Voor vrouwen in de visagie, ik sta 1 uur op zijn minst. En het kan echt oplopen tot 1 uur en 1 kwartier of zelfs 1,5 uur als het om oudere vrouwen gaat. Want die hebben gewoon echt meer tijd nodig. Dus zeker.
Vooral sinds de resoluties van de televisie omhoog zijn gegaan, volgens mij. Hè?
Ja, volgens mij wel. Ja, zeker. Zeker. HD inderdaad veel meer zichtbaar. Dus je moet inderdaad veel meer goed wegwerken. Ja, klopt. Ja.
Ja, maar wat ik dan altijd fascinerend vind is, hè, dus je bent er zo 8 uur aan kwijt.
Ja.
En als je dat terug gaat rekenen van hoeveel is dat dan per uur? Weet je wel, als je €250 krijgt of als je €500 krijgt en je deelt dat door 8 uur. Ik vind het helemaal niet zoveel geld eigenlijk. In de zakelijke wereld. Elke IT'er of consultant wordt weggezet voor minimaal €1000 per dag. 200 dagen per jaar. En dan worden ze dus voor €1000 betaald om een halve dag te gaan vergaderen, zeg maar. Dus, waar hebben we het over? Als al die mensen €1000 per dag kunnen krijgen, waarom moeten we nou zo moeilijk doen over iemand die in een talkshow voor zo'n groot publiek een verhaal vertelt, zo'n groot afbreukrisico ook heeft, als die €1000 krijgt?
Ja, en ja, precies. En ik denk inderdaad dat die €1000, die is dus wel echt extreem veel. Want Vandaag Inside biedt echt heel veel meer dan andere talkshows. Dus in die zin vond ik het ook wel verbazingwekkend. Ik denk dat er wat redenen zijn waarom zij meer geld geven. Ik denk dat dat het eerste komt, omdat zij natuurlijk hebben maar één gast. Hè? Dus er zit één iemand aan tafel, er zit nog wel één iemand aan de bar. Die zullen ze ook al wel betalen, maar waarschijnlijk aanzienlijk minder. Maar er is één hoofdgast. Het grootste risico voor dat programma, en het is een beeldbepalend programma voor SBS, maar het grootste risico is dat het dezelfde mensen aan tafel zijn en dat het saai wordt. Dus je hebt gasten nodig die het een impuls geven. En ik denk dat zij het liefst prominente gasten willen hebben die televisieervaring hebben en die over alles mee kunnen praten. Dat zijn niet verschrikkelijk veel mensen. Dus om echt de toplaag te krijgen, in het verleden hebben ze bijvoorbeeld Paul de Leeuw aan tafel gehad, om dat soort gasten te krijgen, moet je daar gewoon echt een groot tarief tegenover zetten. En in het algemeen kun je stellen dat SBS meer betaald dan NPO en RTL. Over het algemeen is de hiërarchie SBS betaalt het beste. RTL zit daar net onder. En dan vervolgens daar ietsje verder onder zit de NPO. En eigenlijk kan je zeggen, vanwege het feit dat ze de laagste kijkcijfers hebben, heb je het minste winnen bij SBS. Dus om toch goede gasten te krijgen, moet je daar wel geld tegenover zetten.
Wat me wel altijd opvalt is, het zijn ook niet de IT'er en de consultant die klagen over dit soort bedragen. Het zijn heel vaak journalisten op de sociale media die hierover klagen. Hè? Dus die zelf vanaf €30 krijgen bij DPG, geloof ik, als beginnend journalist. Of 40 cent per woord krijgen voor een artikel. Ja, kijk, als dat je referentiekader is, dan snap ik wel dat je denkt van, waarom krijg ik 40 cent per woord en krijgt iemand anders €1000? Maar dan denk ik ook van, welkom in de grote wereld, waar heel veel mensen heel veel geld krijgen voor dingen. En dat is niet altijd eerlijk. Maar zo is het dan. Zo is het wel vaak.
Ja, daar ben ik het ook wel mee eens inderdaad. Ik denk wat je in de journalistiek en in de televisie, in de mediawereld in het algemeen kent. Je hebt natuurlijk een top die echt heel veel verdient. Hè? Dus als jij Eva Jinek bent, dan heb je een salaris van bijna een miljoen waarschijnlijk. Maar als jij een van haar redacteuren bent, dan zit je gewoon echt met een salaris wat net boven het minimumloon uitstijgt. Dus de discrepantie daar is echt enorm. En dat is soms wel eens wat de afgunst daar veroorzaakt.
Ja, en wat ik ook denk. Ik bedoel, als jij en ik ergens gaan spreken, dan krijgen we ook wel snel €2,000-3,000 voor een lezing voor soms 100 mensen in een zaal. Als Angela de Jong ergens naartoe gaat en zij spreekt tot 500,000 mensen en ze krijgt €1000.
Ja.
Opnieuw, ik denk van kom op, mensen, waar hebben we het over? En dan stort zij dat geld ook nog eens naar een goed doel.
Ja, omdat zij het niet aan kan nemen natuurlijk. Als AD Media recensent is het een beetje gek als je geld aanneemt van een televisieprogramma om dat dan vervolgens ook te moeten recenseren. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Maar zij stort het inderdaad voor een goed doel. Ik denk dat het enige punt wat ik kan begrijpen aan de kritiek van sommige mensen is dat het niet alleen gaat over het verziekte klimaat van hoeveel er betaald wordt, maar ook over het feit dat talkshows zijn veranderd van karakter en dat mensen dat niet goed vinden. Want het feit dat talkshows zoveel betalen, dat is eigenlijk een hele nieuwe ontwikkeling. In de jaren 90, in de tijden van Barend en Witteman, werd er nauwelijks betaald voor gasten, omdat je vooral politici, bestuurders, onderzoekers en nieuwsgasten aanwezig had. Dat zijn allemaal mensen die het niet veel betalen. En het is een goed journalistiek principe om niet te betalen voor nieuwsgasten. Het NOS Journaal betaalt natuurlijk ook niet mensen als ze geïnterviewd worden, omdat op het moment dat je dat soort mensen gaat betalen, als jij de voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland uitnodigt en je gaat hem betalen, dan hebben dat soort mensen een incentive om het verhaal aan te dikken, om niet alleen, of om verder te gaan dan de waarheid te vertellen als het ware, maar dan ook nog om het verhaal mooier te maken in de hoop dat ze dan verder uitgenodigd en vaker uitgenodigd worden voor talkshows. Dus het principe van niet betalen voor nieuwsinterviews, dat vind ik op zich goed. En de meeste talkshows zouden dat ook niet doen. Maar omdat talkshows volledig worden gedomineerd tegenwoordig door andere journalisten, presentatoren, zangers en entertainers die daar aansluiten, wordt er ook voor een groot deel van de gasten tegenwoordig betaald. Maar ik denk dat de kritiek dus te maken heeft met het feit dat sommige mensen terug willen naar de talkshows zoals die was tijd, een aantal jaar geleden.
Ja, maar als je teruggaat naar die tijd, dan heb je dus ook niet 's ochtends Victor Vlam op de radio. Want die wil ook gewoon, jij wil ook gewoon betaald krijgen voor je analyse, waar je veel tijd in hebt gestoken.
Nee, precies. En ik vind ook wel dat je... Ik vind ook als vaste duider vind ik het ook op terecht om mensen te betalen, hoor. Want het kost inderdaad gewoon op een gegeven moment heel veel tijd. En dat is natuurlijk ook... het is niet alleen dat je daar in dat programma moet zitten, maar je moet je ook inderdaad voorbereiden en het nieuws bijhouden. En wat ook zo is, zeker als vaste duider kan je ook op het laatste moment worden ingevlogen. Dus je moet eigenlijk altijd het nieuws goed bijhouden. Er zijn echt heel veel radiooptredens die ik 's ochtends vroeg heb gedaan om letterlijk 6:30 ochtends. En ik was nog geen 10 minuten minuten wakker. En nog geen 10 minuten wakker. Weet je wel, je wordt gewoon wakker gebeld. Kan je nu in de uitzending. En dan moet je ook gewoon gaan. Dus dat geen voorbereiding, direct scherp zijn. Nou ja, dat zijn echt wel die momenten dat je blij bent dat je ervoor betaald krijgt. Want ja, dat zou je gewoon niet doen als je er niet voor betaald krijgt vanwege het afbreukrisico. Maar de andere kant daarvan is dus dat je ook altijd wel dat soort dingen moet doen. Want het wordt ook wel een beetje van je verwacht. Als je er geld voor krijgt, moet je ook wel klaar voor ze staan.
Dat is grappig, want ik heb mijn telefoon altijd op vliegtuigmode staan 's nachts. Maar jij hebt dus je telefoon aanstaan voor het geval dat media bellen? Of?
Ik heb tot 5:30 sta ik op vliegtuigmodus. Of niet storen eigenlijk. En dan gaat hij er automatisch vanaf, inderdaad. Ja.
Wat grappig. Dus als mensen jou willen bellen, dan weten ze vanaf 5:30 kan je er doorheen komen.
Ja, en soms zijn er ook van die grapjassen die dat doen. Want als je dan af en toe in de media bent vanwege een kleine controverse, dan zijn er altijd mensen die denken van, goh, wat leuk. Laten we hem eens een keer midden in de nacht bellen. En dat is echt super irritant. Maar ik heb er nog niet echt een oplossing voor gevonden. Want de alternatief is inderdaad om je telefoon echt uit te doen of helemaal op vliegtuigmodus. En dan kan je dus inderdaad dingen missen. Maar ja, dat is me echt al meerdere malen overkomen, helaas. Ja.
Maar je noemde net van misschien de dynamiek aan tafel of het type gasten is veranderd. Ik zat me wel af te vragen van, stel nou dat je nooit iemand zou betalen. Hè? Dus vroeger werd er minder voor betaald of misschien wel niks betaald. Stel dat je weer teruggaat naar die situatie dat je mensen nooit betaalt. Mm-hmm. Wat is dan het effect? En ik denk dan dat enerzijds, dat noemde jij al, dat je vooral mensen aan tafel krijgt die een opdrachtgever hebben die hun tijd betaalt. Ja, dat zie je bijvoorbeeld bij ministers of politici of misschien iemand bij een denktank. Als die bij een congres worden uitgenodigd als spreker, die krijgen gewoon een fles wijn, want die doen dat in de tijd van hun baas. En ik kan me heel goed voorstellen bij dit soort werk. Ja, het is gewoon jouw taak om dit dingen in de media te vertellen. En jouw opdrachtgever betaalt jou ook gewoon voor dit soort activiteiten. Dus dan krijg je heel veel mensen die achtergrond hebben die daar aan tafel zitten. Of eenmalige gasten, mensen die het eenmalig leuk vinden om een keer bij zijn talkshow te zitten. Of juist mensen die heel eerzuchtig zijn of mediagel, die zichzelf het liefst zoveel mogelijk op televisie willen zien. Mannen, denk ik, had jij het eerder over. Die zijn misschien wat eerzuchtiger daarin.
Ik denk dat het meer statusgerichte mensen zijn, absoluut.
Ja. Of die een commercieel belang hebben bij een optreden. Ja. En dat zie je natuurlijk ook heel vaak. Hè? Mensen die net een boek hebben geschreven. Sprekers die er commercieel baat bij hebben om op televisie te zijn. Een expert bij een grote organisatie die er ook baat bij heeft, dat hij na afloop een filmpje van een televisieprogramma op de site kan publiceren. En ik vroeg me af, dat is misschien ook niet goed. Hè? Dat je eigenlijk alleen mensen aan tafel hebt die ofwel door hun baas betaald worden om aan tafel te zitten, ofwel die er zelf een commercieel belang bij hebben om daar te zitten. Zeker als je ook, ik denk dat een terechte opmerking is die een paar anderen ook al eerder maakten. Er zitten zo ontzettend veel nadelen van aan zo'n tafel zitten bij een talkshow. Dat als jij niet door je baas wordt betaald en zelf ook niet altijd iets erbij te winnen hebt, tenzij je dus een boek wil pluggen bijvoorbeeld, dan krijg je wel een heel selecte groep mensen misschien waar je uit gaat hengelen.
Ja, en ik denk dat het voor de meeste redacties eigenlijk geen geld bespaart als je geen geld biedt. Want het zal inderdaad moeilijker zijn om gasten te vinden. Maar dat betekent ook dat je gewoon meer redacteuren moet gaan aannemen. En dat is natuurlijk ook gewoon een van de allerduurste dingen voor bedrijven. Dus ik denk eigenlijk gewoon dat het geld waard is om gewoon een tarief te bieden. En ik denk dat voor heel veel mensen de exposure ook voor heel wat telt. Want het is inderdaad totaal niet vergelijkbaar met de tarieven in het bedrijfsleven. Maar ja, goed, aan de andere kant, je bent natuurlijk wel op televisie en daar zit een bepaalde status aan en al dat soort dingen. En dat is ook wat waard in de ogen van de meeste mensen. Dus zo komt het ook nog wel goed.
Ik heb ook nog een principiële reden waarom ik het goed vind dat mensen betaald worden. Dit soort programma's, die worden commercieel geproduceerd door commerciële maatschappijen die als doel hebben om daar geld aan te verdienen. En talkshows zijn interessant, want die hebben relatief lage productiekosten. Dus als je dat vergelijkt met andere programma's.
Ja, vergeleken met fictie inderdaad. Dramaseries zijn vaak heel duur, maar talkshows zijn goedkoper dan dat. Ze zijn over het algemeen nog steeds vrij duur hoor, maar inderdaad
Dan is het als je bedenkt dat goede gasten aan tafel misschien wel het belangrijkste ingrediënt zijn van het succes van zo'n talkshow. Is het dan ook niet gek dat in een commerciële productie, waar mensen geld verdienen aan het product, ook de mensen die dat product mogelijk maken, betaald krijgen? Ja. Want ik heb ook wel eens dat ik gevraagd word van, Lars, kan je hier spreken? We hebben geen budget. Ja. Maar dan denk ik van, er zitten wel 100 mensen in de zaal die allemaal betaald hebben voor het evenement. Het is gewoon een commerciële organisatie die het organiseert. Ja, dat doe ik niet. Ja, dus als een goed doel mij vraagt om een keer iets gratis te doen, dat doe ik met alle liefde. Maar een commerciële partij die jou vraagt om iets te doen waar zij ook commercieel belang bij hebben, is het dan zo gek dat je dan ook iets verdient?
Nee, vind ik het op zich ook wel inderdaad. Met die kanttekening dat nieuwsgasten, die kun je dus niet betalen. Dus het zou heel gek zijn als je Mark Rutte gaat betalen voor een interview. Dus je verdient wel aan het interview met Mark Rutte misschien, maar je gaat hem niet betalen. Dus ik zou wel inderdaad de categorie daar heel duidelijk neerzetten welke mensen die betaalt en welke niet. Maar ik ben het in het algemeen wel met je eens, want ik denk bijvoorbeeld BNR, een commerciële zender, die dus ook heel veel experts vraagt, die betalen gasten per definitie niet. Ze betalen zelfs geen reiskosten voor als je naar de studio gaat. En ja, daarvan denk ik inderdaad van, ja, ik vind dat gewoon niet fijn. Dat is ook de reden waarom ik echt al 10 jaar geleden heb gezegd van, ja, BNR, in principe doe ik het gewoon niet. Echt als het, nou, heel goed uitkomt en het kost toch al nauwelijks extra voorbereidingstijd om bij BNR aan te schuiven en het kan telefonisch, dan misschien zeg ik ja. Maar ik vind dat gewoon ook dat ik denk van, ja, principieel gezien, als zij het allemaal voor zo'n beperkt bedrag, dat ze me niks willen bieden, maar dat ze er wel geld aan verdienen, dan vind ik het gewoon niet juist. Dus dan doe ik het niet.
Weet je wat nog een reden is om mensen te betalen?
Ik kan me heel veel redenen bedenken, maar dit is volledig in mijn eigen belang. Maar ga door.
Ik ken ook veel mensen die bijvoorbeeld extra naar de kapper gaan als ze uit worden genodigd bij een talkshow. Ja. En zeker als jij en ik hebben niet zoveel kosten als wij naar de kapper gaan. Maar als jij een vrouw bent en jij wil nog even je haar goed laten doen en in model laten brengen. Dat kan ook wel in de papieren lopen.
Ja. Zeker, ja. Dus, ja, visagie regelt dat voor vrouwen meestal wel. Dus als je gewoon iets moois in je haar wil. Maar ze knippen niet. Nee, soms ook wel. In de coronatijd werden er heel wat gasten van talkshows geknipt door de visagisten. Dat was echt een ding, dat je dan aan de visagie kon vragen van, hey, kan je mijn haar even bij je knippen?
Dat mag dan wel.
Ja, maar inderdaad, je hebt gelijk. Dus dit wat extra kost.
En er zijn natuurlijk mensen die bijvoorbeeld mensen zoals jij en ik inhuren dan om hen te helpen bij een talkshow optreden.
Ja, kan ook.
Dus dat kan. Dat is, de geroutineerde talkshowgast die er al 20 keer geweest is, die komt niet bij jou mee. Maar er zijn best wel veel talkshowgasten die wel juist voorbereid willen worden op zo'n optreden. Dat je dan mensen iets betaalt, ja, ik vind het eigenlijk ook niet zo gek.
En ook ter nuancering van dit alles, zelfs die €1000 lijkt veel. En nou ja, dat is in zekere zin natuurlijk altijd veel geld. Maar realiseer je ook wel, je kunt ook echt op het laatste moment worden afgebeld en dan kan je dus helemaal niets factureren. En het gebeurt echt dat mensen in de auto op weg naar een talkshow zitten en toch worden afgebeld. Dat is echt een fenomeen wat gewoon bekend is. Dus daar moet je rekening mee houden. Het is echt ook wel te nuanceren. Er zijn mensen die rijk worden van media. Of er echt mensen rijk worden op langer termijn van een talkshow. Ik denk dat dat ook nog wel eens best wel tegen kan vallen. Ik denk dat je over het algemeen rijker wordt van de snabbels die je doet in het bedrijfsleven. De dagvoorzitterschappen en de lezingen die je kunt geven. Ja.
Zou ze een App Oosterhuis nou betaald krijgen?
Het is goede vraag. Ik denk dat hij wel wat betaald krijgt, maar dat ligt er misschien ook aan. Ik weet niet of hij iets vertegenwoordigt, of hij ergens de baas van is. Ik geloof het niet, maar als hij gewoon vast duider is, dan denk ik dat hij wel betaald krijgt inderdaad. Ja. Ja.
Ik zou het namelijk wel terecht vinden, ook bij App Oosterhuis. Je moet je toch in al de coronanieuws verdiepen. Ja. Dan hele specifieke vragen krijgen. Zeker omdat hij zo vaak aan tafel zit. Nou, op een gegeven moment je standaardverhaal, dat kennen mensen wel. Ja. Dus je moet ook nieuwe dingen blijven vertellen, goed kunnen reageren, op de hoogte blijven van alles. Volgens mij was hij op dat moment al gepensioneerd als wetenschapper. Ik vind het totaal terecht dat zo iemand dan ook betaald wordt om dat werk te doen.
Ik heb ook eens even zitten kijken of gasten in Amerikaanse late night shows betaald krijgen. En als George Clooney bijvoorbeeld bij Stephen Colbert aanschuift, weet je wat hij dan krijgt?
Nou ja, ik was natuurlijk niet aan gast aan tafel, maar ik heb wel zo'n kop meegenomen van de late show. Maar nee, €10.000.
Dat zou je denken. Nee, $553. dat is echt het exacte bedrag, want dat is vastgelegd door de vakbond. Ze moeten hem geld geven, dat is een vakbondsverplichting. Dus hij moet dat ook gewoon aannemen, maar dat is natuurlijk een hele beperkte garage die ze daar krijgen. Met het idee dat die gasten alleen maar komen als ze iets te promoten hebben, wat ook wel vaak te zien is. Want overduidelijk komen ze daar gewoon om over een nieuwe film te praten. En dat levert niet altijd het meest interessante gesprek op. Ja. Maar 553 is wat zij betalen aan elke gast die daar acteur of actrice is.
Ik heb in de wandelgangen in een parkeergarage heb ik overigens ook wel gehoord dat er programma's zijn in Nederland die dus niet gasten betalen. Zeg bijvoorbeeld zo'n actualiteitenrubriek die dan volgens mij rond het uur van 10 uur, tegenwoordig 9:30, wordt uitgezonden.
Nieuwsuur, ja. Ja, precies. Die betalen niet. Betalen voor gasten, nee, precies.
Maar die kunnen er wel voor kiezen om een gast bijvoorbeeld een beetje in de watten te leggen. Hè? Om te zorgen dat je een mooie hotelovernachting krijgt van tevoren in een goed hotel. Ja. Zeker als iemand dan in het buitenland, vanuit het buitenland overkomt bijvoorbeeld. En ja, daar besparen ze dan ook niet op de dingen. Die sturen nog even een taxi die jou persoonlijk thuis nog even ophaalt en zo. Dus,
Rachel Fransen, de eindredacteur van Op 1 tegenwoordig, die heeft ooit eens een boek geschreven, De Slag om de Gast. En daar legt ze ook uit dat er een tussen de talkshows en ook Nieuwsuur doet daar wel een klein beetje aan mee. Vaak een hele grote strijd is om de gast van de dag te kapen. En ja, die kun je niet altijd betalen, want het is dus zoals gezegd een nieuwsgast. Maar dan krijgen ze inderdaad wel dat ze een hotelovernachting aangeboden krijgen. In de zin van, dan hoeven ze niet helemaal terug naar Overijssel bijvoorbeeld. Weet je wel, dat is dan de smoes die wordt gebruikt om iemand lekker daar in een prachtig hotel midden in de binnenstad met een heerlijk diner erbij, met partner die mee mag komen, gewoon een heerlijk avondje mag bezorgen. Dus ja, dat is dan niet betalen, maar feitelijk qua kosten komt het wel in de buurt van wat normaal gesproken een gast krijgt. Het is journalistiek niet helemaal zuiver. Laatste punt om hier misschien nog even te zeggen, want het begon bij de discussie over Vandaag Insight. We hadden het ook al even over het afbreukrisico. Het afbreukrisico bij Vandaag Insight is natuurlijk ook wel het grootste. En dat is ook wel de reden waarom ze denk ik ook die €1000 wel echt moeten betalen. Want denk ook aan Steven Brunswijk die aan tafel zat als comedian daar die avond van de kaarsrel. Ja, dat is hem echt kwalijk genomen, want hij zat vrolijk mee te lachen. Dus iedereen viel over hem heen dat hij mee zat te lachen. Vervolgens heeft hij daar uit een soort van, dat hij niet wist hoe hij daar moest reageren, heeft hij er maar afstand van genomen. En toen werd hij weer aangevallen door de heren van Vandaag Insight dat hij afstand daarvan had genomen. En nu is hij niet meer welkom aan tafel. Met andere woorden, je bent gewoon eigenlijk gewoon, nogal de pineut daar uit deze rel. Hij heeft misschien wel de meeste schade daarvan ondervonden. Ja. Dus dat soort dingen kunnen daar aan tafel gebeuren. En als je dan niet een fors tarief daar tegenover zet, dan zijn er toch heel veel gasten die denken, nou, ik doe het maar niet. Ik neem het zekere voor het onzekere.
Het is eigenlijk ook een vergoeding voor dat afbreukrisico. Ik bedoel, als jij en ik tijdens een lezing iets doms zeggen, dan is de schade daarvan waarschijnlijk te overzien. Maar als je op televisie echt iets heel erg doms zegt, dan kan je carrière voorbij zijn.
Dan kan het, zeker. Dan, exact. Ja. Andere interessante observatie over Vandaag Insight, die even niet over specifiek wat een gast krijgt. Ik zit dat programma gewoon wel eens af en toe te kijken. Ik vind het wel fascinerend. En Vandaag Insight was natuurlijk vroeger een voetbalprogramma. Hè? Dus Veronica Insight en daarvoor Voetbal Insight. Het was een voetbalprogramma waar soms over andere dingen werd besproken. Tegenwoordig is het echt gewoon, ik kan het verschil tussen shownieuws en Vandaag Insight soms niet meer ontdekken. Het gaat echt alleen maar over media daar in dat hele programma. Ik zat afgelopen maandag te kijken. De eerste 10 minuten gingen eerst over wat het programma Media Insight, een andere talkshow op NPO 3 met Marcel van Roosmalen, wat daarin besproken werd. Vervolgens werd er besproken wat er in Business Class met Harry Mens besproken is de dag daarvoor. En dat toen werd besproken wat er in Umberto de dag daarvoor werd besproken. Dus de hele televisieavond van de vorige avond werd eerst doorgenomen. Pas na 10 minuten ging het ergens anders over. En dat is eigenlijk heel standaard voor het programma. Het is eigenlijk bizar dat elke avond in Vandaag Insight hoor je wat er op de andere zenders de vorige avond te zien was. Het is echt, eigenlijk
maar dan
echt
wel
bizar.
Met de mening van Johan Derksen erbij.
Nou meestal is René van der Gijp. Maar het is gewoon als hij thuiskomt na zijn eigen programma, dan zit hij dus alle andere programma's terug te kijken. Dan zit hij dus de Jinek te kijken, zit hij Op 1 te kijken. En dan doet hij daar de volgende avond gewoon verslag van. Het is eigenlijk gewoon echt te bizar voor woorden. Want je zou denken, gewoon van daar is toch geen markt voor? Hoe kan dat? Maar ja, het programma scoort nog steeds als een tierenlier. Dus kennelijk is er wel een markt voor. En ik zie dat ook RTL en NPO staan ook af en toe fragmenten af. Dus ze mogen af en toe ook fragmenten laten zien. Dat moeten ze waarschijnlijk ook gewoon kopen en ervoor betalen. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is best wel goede promotie voor Jinek. En Op 1, want elke dag daarna wordt besproken wat er de vorige dag in die programma zat.
Ja, het verbaast me niet helemaal. Ik was laatst uitgenodigd bij een feestje van YouTube, waar al die YouTube-makers ook aanwezig waren. Mm-hmm. Fatboy Slim, die speelde daar overigens ook de muziek. Maar er waren dus allemaal YouTubers waar ik nog nooit van had gehoord, die gewoon een miljoen views per filmpje zo'n beetje hebben. Dus er was iemand die dan andere filmpjes van YouTube aanzet en daarnaast dan in beeld er heel hard om gaat lachen. En gekke bekken trekt en zo. En daar kijken dan een miljoen mensen naar.
Ja. Ja, de regurgitation of content inderdaad. Ja, absoluut. Iets anders waar ik het over wil hebben. Want ik las deze week in de New York Times een artikel met een prikkelende vraag. En dat de titel was, is there a future for late night talkshows? En ik vond het wel interessant, want ik denk dat wat er in Amerika gaande is, dat zou ook wel in Nederland kunnen gaan gebeuren. Er is in Amerika een soort van talkshow-recessie ontstaan. De ene na de andere grote talkshow-presentator die vertrekt. En talkshows in Amerika, dat die hebben allemaal een beetje het format dat Arjen Lubach in Nederland heeft. Dus een comedian die gasten uitnodigt, maar die ook vooral grappig is. Dat is daar het meest dominante format. Maar Trevor Noah, die 7 jaar lang Daily Show heeft gepresenteerd, vroeger natuurlijk met Jon Stewart, die heeft aangegeven te vertrekken. Kijkcijfers zijn de Daily Show zijn overigens ontzettend laag tegenwoordig. Dat trok 1 miljoen kijkers onder Jon Stewart en tegenwoordig zit ze op 300.000. En dat betekent dat als Eva Jinek in haar talkshow een fragment laat zien van de Amerikaanse Daily Show, dan trekt dat fragment bij haar meer kijkers dan het oorspronkelijke kijkerspubliek in de Verenigde Staten. Het is echt bizar hoe laag dat eigenlijk is. Maar goed, het programma scoort wat lager. Hij stopt ermee, wil andere dingen doen. James Corden, bekend van Carpool Karaoke, ook vaak te zien in Nederland, stopt er ook mee. Samantha Bee is al gestopt. Conan O'Brien is gestopt. Seth Meyers, er zijn grote vragen of zijn programma nog wel houdbaar is. Dus ook dat ligt mogelijk op de chopping block. En dat is interessant. Ze zijn echt aan het verdwijnen. En een paar jaar geleden, nadat Trump gekozen werd, kwamen er eens heel veel van dat soort late-night shows bij. De ene na de ander kwam er juist bij. Het werd Samantha Bee is een van die mensen die bijvoorbeeld bijkwam. Heel veel andere, ook op Netflix, met Hasan Minhaj en noem het allemaal maar op. Allemaal zijn dat soort dingen inmiddels verdwenen, omdat de kijkcijfers echt enorm aan het dalen zijn. In het Trump-tijdperk, we hadden het net al even over, was er heel veel soort van behoefte aan nieuws en ook duiding van het nieuws en grappen over het nieuws. Dus die programma's scoorden heel goed. Die tijd is duidelijk afgelopen en nu hebben mensen daar aanmerkelijk minder zin in.
Ja, dus de vakbond van Late Night Talkshows, die heeft nu de nieuwe campagne van Trump gesteund of hopen echt dat Trump terugkomt.
Nou ja, maar dat is natuurlijk het hele kruwe. Want er zijn heel veel mensen die eigenlijk niet ideologisch gezien het met Trump eens zijn. Maar die wel heel veel baat hebben natuurlijk bij een tweede termijn van Trump. En de Amerikaanse media is natuurlijk wel echt inderdaad daar een goed voorbeeld van.
Maar daar ben jij ook iemand van, toch? Als Amerika-kenner.
Ja, zeker. Dat Trump is een fontein van nieuws geweest inderdaad. Je profiteert er inderdaad enorm van. Ja, dat is zeker waar, ja. Ja. Maar goed, ik bedoel, je ziet dus dat al die talkshows daar wel een beetje aan het verdwijnen zijn. Ze hebben ook wel allemaal een links profiel. Dat speelt misschien ook wel in het feit mee dat ze wat eentonig zijn. Dus ze zijn echt wel allemaal hetzelfde wat dat betreft. Heel veel van die vergelijkbare grapjes. Maar heel veel van die programma's zijn dus nu aan het verdwijnen. Ik denk dat zoiets in Nederland ook kan gebeuren. Ik denk dat we nu ongekend veel talkshows hebben. Sinds 2020 zijn er zoveel programma's bijgekomen. Alle drie de grote zenders hebben rond 1 uur of 10 een talkshow tegenwoordig. Dat was voor 2020 nog maar 1 zender, namelijk NPO 1 met Op 1. En ik denk dat er ook wel wat talkshows gaan verdwijnen de komende tijd. De vraag is welke. Ik denk dat bijvoorbeeld Galit en Sophie bijvoorbeeld best wel eens zou kunnen verdwijnen voor een ander programma. Want dat scoort iets beter dan een paar weken geleden, omdat er nu meer kijkers voor de televisie zitten. Maar het scoort nog steeds niet supergoed. Maar goed, misschien ook andere programma's. Misschien wordt het toch wel lastiger. Ook Umberto wordt natuurlijk in het weekend uitgezonden, waardoor je ook RTL gewoon 7 dagen per week een talkshow hebt. Je hebt echt ontzettend veel talkshows.
Daar vroeg ik me ook vanaf waarom. Waarom zou je als RTL ook in het weekend een talkshow hebben? Omdat het goedkoper is om te produceren? Of
Ja, het voornamelijk dat gescripte televisie doet het gewoon veel beter op de streamingsdienst, omdat mensen daar gewoon achter elkaar kunnen kijken. Dus vroeger werd heel veel televisieuren gevuld met Amerikaanse gescripte televisie. Dus je kocht series in. En dat is relatief goedkoop. Voor 300, 400.000 kan je zo'n serie inkopen per aflevering. Maar ja, dat kan niet meer, want dat wordt gewoon totaal niet meer bekeken. Dus dat halen mensen gewoon allemaal van Netflix en andere streamingsdiensten. Dus je moet gewoon ergens, je hebt veel meer tijd gekregen. En dat moet je opvullen met iets. En die talkshows vullen dat op en ze scoren over het algemeen wel aardig. Een talkshow kan je ongeveer produceren voor, wat zal het zijn? Ik denk 500.000 per aflevering ongeveer. Dus dat is nog steeds best wel veel geld, maar het is wel goedkoper dan echt een heel ander duur programma maken.
Is nog trouwens een argument om die gasten te betalen. 500.000 per talkshow geeft die gasten toch 1% daarvan.
Ja, zeker. Ja, maar goed, er zijn andere mensen die natuurlijk ook. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens natuurlijk verder, maar er zijn ook heel veel mensen die daar betaald voor moeten krijgen. En ik denk dat meestal de presentator is een van de best betaalde, maar ook cameramen en visagie en noem het allemaal maar op en dat soort dingen. Maar goed, inderdaad, ik ben het met je eens. Maar goed, anyway, dat was even het punt over de toekomst van talkshows. Iets heel anders.
Vertel.
Ik verheug me op dit punt. We hebben het wel vaker in deze podcast over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En ik kwam toch weer een artikel tegen deze week waarvan ik dacht van, wow, eye-opener.
Voordat je over dat artikel gaat praten, want ik spreek ook wel met luisteraars die zich afvragen van, wat is toch die obsessie van Victor met mannen en vrouwen? Moeten jullie het daar nou zo vaak over hebben? Victor, nu heb je een kans. Leg het hen uit.
Oké, maar even een wedervraag. Is dit een vraag om te begrijpen of is dit een vraag om aan te vallen?
Nee, ik wil begrijpen. Ik weet namelijk, als iemand die jou al langer kent, het was jaren geleden al, als ik een verjaardagsfeestje organiseerde, ja, dan kwam jij speciaal vanuit Rotterdam, kwam jij over en dan zat jij met mijn vrienden de hele avond te praten tussen mannen en vrouwen en wat de vrouwen aantrekkelijk vinden en wat mannen aantrekkelijk vinden en zo. En dan was je hele felle discussies met hen aan het voeren. En dan vroegen mijn vrienden ook wel van, het is toch een beetje een rare snuiter die Victor.
Nee, ja, ik heb wel een beetje zenderingsdrang op dat vlak. Nee, weet je wat het is? Ik denk dat dit een van de taboeën is van onze tijd. Ik denk dat elke tijd zijn taboes kent. Dit is die van ons. Er is een soort van maatschappelijk sentiment wat uitgaat van het idee dat er geen verschillen zijn. Dat alle verschillen die er zijn tussen mannen en vrouwen cultureel bepaald zijn. Dat ze niet biologisch bepaald zijn. En wetenschappelijk gezien klopt dat echt gewoon niet. Het idee dat iedereen een blanco canvas is en dat er niks biologisch is vastgelegd op dat vlak, is wetenschappelijk al lang onderuit gehaald. Echt al lang onderuit gehaald. Een fantastisch boek wat daarover geschreven is, is The Blank Slate van Steven Pinker, de befaamde psycholoog. Maar heel veel mensen denken dat wel. En ik denk eigenlijk dat de samenleving er baat bij heeft om over dit soort dingen gewoon open en eerlijk te spreken. Dus ik denk dat het beter is als we mensen op de juiste plekken inzetten. En ik denk dat dat vaak gewoon niet gebeurt. Ik denk dat nu heel veel mannen op plaatsen terechtkomen die niet goed voor ze zijn. Heel veel vrouwen op plaatsen terechtkomen die niet goed voor ze zijn. Bespreek die verschillen gewoon. Wees daar gewoon open over. Ik denk dat we daar baat bij hebben.
Het bespreken vind ik goed. Maar suggereren dat er een taboe zit op het bespreken van verschillen tussen mannen
zeker
en vrouwen.
Oh, absoluut. Zeker.
Niet.
Oh, Lars, absoluut. Nee, echt zeker. Ik denk dat dat is zeker een taboe. En de reden waarom daar een taboe op zit, is omdat op dit moment gaan wij ervan uit dat het niet wenselijk is. Want het draagt niet bij aan gelijkheid. Het idee is dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En als jij iets zegt wat dat niet bevordert, dan wordt dat maatschappelijk ongewenst gezien. Dat, bij veel van die dingen, want dat is de reden, want jij vraagt het, omdat er ook best wel veel negatieve commentaren opkomen van mensen die zeggen van, dit klopt niet of dit is onjuist en dat is dan onterechte kritiek. Maar er zijn best wel veel mensen die daar boos op reageren. Ook over die aflevering toen we het hebben gehad over de wetenschap en klimaatverandering, waren ook heel veel mensen boos, terwijl het ook gewoon klopte. Als je iets zegt wat waar is, maar wat niet sociaal wenselijk is, dan willen heel veel mensen dat buiten de orde plaatsen. Ja. En ik zie het als mijn taak, als gewoon iemand die een klein beetje disagreeable is, die graag met mensen in discussie gaat, om tegen dat soort heilige huisjes te schoppen. Dus ja, ik doe dat met liefde.
Ja, die klimaataflevering waren wel nog wat opmerkingen gekomen over dat we verouderde cijfers hadden besproken.
Ja, maar dat betwist ik dus. Dat zijn helemaal geen verouderde cijfers. Het is het IPCC-rapport van 2014. Dat is het meest recente IPCC-rapport. Dus waarom is dat slecht om dat te gebruiken? Er komt een nieuw rapport aan in de komende maanden. Maar dat neemt niet weg dat het meest recente rapport nog steeds het meest recente rapport is. Dus
goed. Ja, voordat we die discussie gaan voeren, jij kwam een interessant artikel tegen waarvan je dacht, dit moeten we bespreken.
In een Australisch tijdschrift en niet in een politiek getint tijdschrift. Het is gewoon een tijdschrift wat uitgebreid dingen uitzoekt en daarover schrijft. Goede journalistiek wordt daar bedreven. Maar het keek naar het effect van vrouwen op de wetenschap. Want de afgelopen jaren hebben we gezien dat universiteiten voorheen totaal door mannen gedomineerd, als in de zin dat bijna iedereen daar een man was. Zeker 100 jaar geleden was dat het geval. Tot instituten waarbij, als je naar de studentenpopulatie kijkt, die voor de meerderheid al uit vrouwen bestaat. En als je gaat kijken naar de mensen die daar worden aangenomen, dan is dat ook voor de meerderheid uit vrouwen. Dus er zijn nog steeds meer mannelijke professoren dan vrouwelijke professoren. Maar dat kan in de toekomst best eens gaan veranderen. Het kan zijn dat onze universiteiten gedomineerd gaan worden, compleet en geheel door vrouwen. Nu al hebben ze daar een hele belangrijke stem in. En eigenlijk
wat
is het
mooi, wat mooi zou dat zijn. Als
nou,
dat
je kunt zeggen dat
een overwinning
een prestatie
voor onze samenleving
is van het Westen. Ja, zeker. Dat kan je zeggen. Ja. Dat kan je zeker zeggen. Dat is totaal veranderd. Dat is een vooruitgang die we hebben geboekt. En eigenlijk zegt dit artikel, wat is het effect daarvan? Wat is het effect van het feit dat er steeds meer vrouwen op universiteiten domineren? En het hele interessante is, ze halen heel veel bestaand onderzoek aan. 7 onderzoeken halen zij aan. Dat zijn zowel enquêtes die zijn gedaan als echt wetenschappelijke experimenten die zijn gedaan om te kijken waar de prioriteiten liggen van mannelijke wetenschappers en vrouwelijke wetenschappers. Zijn die toevallig anders? Een van die onderzoeken die vroeg bijvoorbeeld van, oké, stel dat er 5 prioriteiten zijn waar je uit kan kiezen, welke vind je dan het belangrijkste? Vind jij academische vrijheid belangrijk? Vind jij het bevorderen van kennis belangrijk? Of vind jij sociale rechtvaardigheid en emotionele welzijn belangrijker? En wat is nou het geval? Mannen vinden het vooral heel belangrijk, belangrijker dan vrouwen, dat academische vrijheid en het bevorderen van kennis, dat de belangrijkste doelen zijn. Daar willen zij eigenlijk het meeste geld aan uitgeven. Dat is gewoon het doel van de universiteit. Maar vrouwen vinden belangrijker dan mannen sociale rechtvaardigheid en emotioneel welzijn. En dat blijkt uit al deze onderzoeken die daar geciteerd worden. Nogmaals, het zijn 7 onderzoeken die zowel zijn gedaan onder bachelor, master en PhD-studenten, als ook onder docenten van de universiteiten. Ja. Dus echt over iedereen die met een universiteit daar te maken heeft.
Dat geloof ik ook wel.
Ja, dat geloof ik ook wel. Dus eigenlijk simpel gezegd, wat het onderzoek zegt, is dat mannen zijn relatief meer geïnteresseerd in het bevorderen van wat empirisch juist is. En vrouwen zijn relatief meer geïnteresseerd in het bevorderen van wat moreel wenselijk is. Dat is uiteindelijk de conclusie die zij pakken uit al deze onderzoeken.
Ze willen de wereld verbeteren.
Ja.
Het lijkt me een mooi uitgangspunt als wetenschapper, dat je de wereld wil verbeteren.
Nou, het kan een uitgangspunt zijn, maar of het... het lastige is natuurlijk dat wat moreel wenselijk is, dat is eigenlijk nogal subjectief natuurlijk. Hè? Dus als jij gewoon op zoek gaat naar de waarheid, dan kan je goed onderzoek doen of slecht onderzoek doen, maar dat is wat je nastreeft en dan kijk je wel waar het schip strandt. Als jij zegt van we gaan doen wat moreel juist is. Ja, wat jij moreel juist vindt, kan ik misschien niet moreel juist vinden. Dus daar heb je al een eerste discrepantie. En het tweede, wat misschien op korte termijn moreel wenselijk is, is het misschien niet op lange termijn moreel wenselijk. Een heel concreet voorbeeld, wat ook wordt gegeven, is dat voor sommige vakgebieden, psychologie is daar een voorbeeld van. Er is een psychologiecongres wat wordt gehouden in de Verenigde Staten. En als je daar als wetenschapper, en psychologie is natuurlijk sterk door vrouwen gedomineerd, dat weten we. Maar stel dat je daar een jouw wetenschap wil presenteren. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet jij eerst uitleggen waarom jouw onderzoek bijdraagt aan equity en anti-racism.
Van alle onderzoeken?
Jij moet, als jij dat wil presenteren, leuk. Als jij zegt van, ik ben Lars Duursma, ik wil graag mijn onderzoek presenteren. Dan vragen ze niet, oké, wat voor onderzoek? Dan vragen ze eerst, wat draagt jouw onderzoek bij aan equity en anti-racism?
Maar dat lijkt me dan te maken hebben met het thema van het congres bijvoorbeeld.
Nee, het is gewoon van, wat draagt jouw onderzoek bij aan rechtvaardigheid en gelijkheid eigenlijk? Wat draagt het daaraan bij? En als het er niet aan bijdraagt, heb je dus een probleem. Dan sta je op een achterstand en is de kans dat je mag presenteren veel kleiner. Nou, dat heeft veel kritiek gekregen. Heel veel mensen zijn erover gevallen, want dat is een absurd criterium. Maar dat komt dus voort uit een soort van wens om de wetenschap te gebruiken om de wereld te verbeteren. Maar stel dat jij nou met onderzoek komt waaruit blijkt dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en dat die verschillen biologisch in mensen zitten. Ja. Dan zou je kunnen zeggen, dat draagt niet bij aan de feministische doelstellingen. Dus dat draagt niet bij aan equity.
Nee, maar dan, ik bedoel, de vraag is natuurlijk in de wetenschap niet of je het op een congres kan presenteren, maar of je het in een tijdschrift kan publiceren.
En nee, natuurlijk. Maar,
is er een teken nee, dat tijdschriften
je gaat nu heel snel overheen. Je gaat hier nu heel snel overheen. Tuurlijk, niemand censureert tijdschriften en je kunt je onderzoek nog steeds op allerlei andere plaatsen publiceren. Maar het is natuurlijk heel gek dat als jij onderzoek hebt gedaan waaruit een belangrijke conclusie komt die klopt, hè, want jouw onderzoeksmethoden zijn sterk en al dat soort dingen, dat je het niet mag presenteren op dat congres omdat het niet bijdraagt aan de doelstellingen van feministen. Dat is natuurlijk absurd.
Dat lijkt me vooral een voorbeeld van één congres met een uiterst ongelukkige organisator waarschijnlijk.
Nou ja, dit is een voorbeeld. En het punt is een beetje, er zijn heel veel van dit soort voorbeelden. Ze worden in dit artikel ook genoemd. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet op universiteiten is dat sprekers die een afwijkende mening hebben vaak niet meer worden uitgenodigd of dat er allerlei blokkades zijn. Er zijn heel veel rechtse sprekers. En dat zijn zowel hele gedegen mensen die een intellectueel argument presenteren, als wel de wat meer de showponies, zeg maar, die heel veel retoriek hebben. Die worden gewoon geweerd van heel veel Amerikaanse universiteiten. Dat is natuurlijk wel bekend dat dat ook gewoon gebeurt. En je kunt je wel afvragen van, ja, als sociaal welzijn een belangrijke doel is van universiteiten, ja, dan is het logisch dat je zegt van, als daar een of andere rechtse ideoloog komt, die zegt dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen, ja, daar zijn heel veel vrouwen boos over, dat moeten we niet hebben. Laten we de harmonie bewaren, laten we zo iemand van onze universiteit weren. Dat zie je natuurlijk ook heel vaak gebeuren. Überhaupt safe spaces en trigger warnings hebben we ook wel eens besproken in onze podcast. Ook dat ook wordt gegeven aan allerlei colleges. Ook daarvan kan je echt al zeggen, is dat nou wel zo verstandig? Dus die invloed van vrouwen, van die meer emotioneel welzijn en sociale rechtvaardigheid nastreven, kan je ook terugzien in het beleid van verschillende universiteiten.
Is het ook niet een tegenreactie? Want kijk, het is natuurlijk heel lang een mannenbolwerk geweest, waarbij zelfs als er meer vrouwelijke studenten waren, je nog steeds zag dat de verhouding bij professors 90-10 was of zo. 90% mannen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als jij gewend bent om in een bepaalde omgeving, een academische omgeving, niet gezien te worden, gediscrimineerd te worden misschien wel, op een seksistische manier benaderd te worden, dat jij ook zegt van, nou ja, ik vind inderdaad het veranderen van die omgeving vind ik een hele belangrijke. En daar ga ik mij als wetenschapper ook voor inzetten om te zorgen dat wij een inclusieve organisatie worden.
Maar doe dat vooral. Kijk, als jouw motivatie als wetenschapper is om de wereld beter iets te maken en jij wil de wetenschap daarvoor inzetten, vind ik allemaal goed. Als jij gewoon gedegen onderzoek doet, dan heb ik geen enkel probleem daarmee. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat bij dit soort dingen worden normen gesteld die voor iedereen gelden. Dus ook voor mensen die misschien een andere doelstelling hebben. En ik denk dat de doelstelling van universiteiten moet zijn dat daar onderzoek wordt gedaan om te zorgen dat we de werkelijkheid beter begrijpen. Dat we de waarheid daar achterhalen. Niet alleen de sociaal wenselijke waarheid, dat we niet alleen naar bevestiging zoeken van de opvattingen die we hebben, maar dat we ook actief op zoek gaan naar het ontkrachten daarvan. Want ik denk dat we daar als samenleving bij zijn gebaat. Ik denk inconvenient truths, die hebben we nodig, die maken ons sterker. En die worden in toenemende mate daar niet geaccepteerd als dit zo doorgaat.
Ik denk dat je het vooral gewoon niet als een zero-sum game moet zien. Waar je eerst een pool had van de helft van de samenleving waar je in aan het vissen was, heb je nu een pool die veel groter is geworden. Uit die diversiteit en de grotere groep waar je in vist en hengelt, zal dus ook meer talent, meer ideeën naar boven komen. Laat dat in de wetenschap tot uiting komen. En dan is de wereld uiteindelijk ook beter af, juist doordat er misschien wel verschillen zijn tussen wetenschappers.
Nee, maar ik heb op zich geen enkel probleem met vrouwen die naar universiteiten gaan. Maar ik vraag me wel af of dat moet betekenen dat deze veranderingen moeten worden doorgevoerd. Dus dit artikel legt vooral bloot dat vrouwen daar vaker anders op. En het zijn gemiddelden, moet ik wel zeggen natuurlijk. Hè. Dus daar moet je ook altijd een beetje oppassen met dit soort dingen. Want gemiddeld te denken vrouwen er anders over. Maar in een individueel geval kan een vrouw natuurlijk gewoon net zo erover denken als een man. Of kan een man juist meer de vrouwelijke kant hebben als opvatting. Dus in een individueel geval kan het echt gewoon heel anders liggen. Maar ik denk wel dat je op een gegeven moment ook gewoon bij dit soort dingen. Je moet er wel een bepaalde norm stellen. En ik vind het idee dat universiteiten er zijn om een soort van sociale harmonie, om dat te krijgen daar met z'n allen. Oh, dat vind ik echt een hele gevaarlijke trend, hoor.
Heel groot verschil zit tussen mannen en vrouwelijke wetenschappers?
Nee.
Ik kwam een artikel in Nature tegen in de mate waarin ze frauderen.
Ja.
Dat mannen frauderen echt significant veel vaker in hun wetenschap dan vrouwen.
Ja. Maar wat is je punt daarmee?
Dat het misschien wel goed is dat er ook mensen zijn die misschien meer een ethisch kompas hebben. Die de wereld beter willen maken. En het niet alleen ter eer en glorie van zichzelf doen. In een masculine wereld waar die prestatiedrang vooruit staat.
Maar verdedig jij echt dat de taak van universiteiten moet zijn om sociale rechtvaardigheid na te streven?
De vraag is of dat de taak van de universiteit is, of dat van individuele wetenschappers een streven is.
Zeker. Daar zou je absoluut over van kunnen verschillen van mening. Maar veel vrouwen uit het onderzoek zeggen dus dat dat de taak moet zijn van de universiteit. Dat is het uitgangspunt.
Ja, nou, ik denk dat die enquêtes, die vullen ze natuurlijk als persoon in, hè?
Vraag is, dat is zeker waar, dat is absoluut. Maar de vraag is, waar vind jij dat de universiteit de meeste aandacht aan moet besteden? Hoe dat onderzoek werkt, het is een wetenschappelijk experiment. Ze krijgen 100 punten en 5 prioriteiten. En de vraag is, als je deze 100 punten over deze 5 prioriteiten zou verdelen, hoe zou je die 100 punten dan verdelen? Nou, mannen geven dus veel meer punten aan academische vrijheid en kennisbevordering dan vrouwen. En vrouwen veel meer aan sociale rechtvaardigheid en emotioneel welzijn. Ja. Dat vinden zij belangrijker dan mannen. Dat is moet de taak zijn van de universiteit, zeggen zij.
Misschien ook omdat je denkt van dat andere zit toch al goed. Kijk, een prioriteit is vaak niet zozeer iets waarvan je zegt daar moet alle aandacht naar gaan, maar iets waarvan je zegt op dat gebied is de meeste vooruitgang nodig. Ik heb zelf een keer een klus gedaan voor een ziekenhuis.
Ja, en daar ik merk wel dat je er omheen aan het praten bent.
Dat ziekenhuis had alle patiënten gevraagd van wat vind je belangrijk in de keuze voor een ziekenhuis? Kon kiezen voor de kwaliteit van de dokters, de kwaliteit van de apparatuur, al dat soort dingen. En wat kwam consequent bovenaan drijven als het belangrijkste criterium van alle mensen die twijfelen tussen een ziekenhuis?
Geen idee.
Parkeergelegenheid.
Ja.
Dus als je patiënten vraagt van wat is het belangrijkste criterium om te kiezen tussen het een of het andere ziekenhuis, dan is het parkeergelegenheid. En dat is niet omdat ze denken dat je beter een goede parkeerplaats kan hebben en een slechte dokter dan een goede dokter en een slechte parkeerplaats. Maar omdat ze denken van, kijk, die kwaliteit van die dokter is toch wel goed.
Maar ik maak eruit op dat jij zegt dat sociale rechtvaardigheid voor jou ook niet het belangrijkste doel moet zijn van een universiteit.
Nou ja, ik pik het op als je vanuit gaat dat er toch al voldoende aandacht is naar al die andere dingen. Ja, laten we dan in ieder geval voor de komende jaren eens een keer als tegenreactie misschien op de huidige situatie in de wetenschappen ook wat meer aandacht hebben voor andere zaken.
En met andere woorden, het doel van universiteiten is om de waarheid te achterhalen, ook als die vervelend en ongemakkelijk.
Nee, ik denk dat het goed is dat individuele wetenschappers dat als doel omarmen.
Oké. Nou, dit is heel diplomatiek. Ik vind het allemaal heel mooi hoe je daar een verhaal van hebt gebreid, wat volstrekt nergens op slaat.
Ik denk dat maar, mensen dat parkeerplaatsverhaal best mooi vonden, Victor.
Laten we naar het laatste onderwerp gaan, want we hebben het nog over Gijs van Dijk. PvdA, Tweede Kamerlid. Deze week kwam in het nieuws dat het onderzoek wat eerder naar is gedaan, dat broddelwerk is. Onder andere Marjan Offers, andere mensen die naar dat onderzoek hebben gekeken, hebben eigenlijk gezegd wat de PvdA daar heeft laten doen naar hem is echt heel erg slecht onderzoek. Hij werd eerder beschuldigd door meerdere vrouwen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft toen zijn kamerlidmaatschap moeten neerleggen. Daar hebben we destijds in de podcast ook over gehad. Ja, wel opvallend dit, hè? Dat onderzoek zo keihard wordt neergesabeld. En het is natuurlijk ook een beetje koren op onze molen, want wij hebben dat toen ook al een beetje dat besproken. Van, het is wel opvallend natuurlijk dat we niet precies weten wat er aan de hand is, ja. en dat soort dingen. Dat, nou ja, goed, hoe kijk jij dat tegen?
Nou ja, het is sowieso natuurlijk een interessante casus, omdat dit gaat over dingen in de privésfeer. Een zittend Kamerlid heeft affaires gehad, of in ieder geval ook vriendinnen gehad die in de waan waren dat hij een relatie met hem had. En daar kwamen ze op een gegeven moment achter van, hey, wacht eens even, heb je nou 3 relaties? En nou, ik denk dat je iedereen kan zeggen van dat is verkeerd, dat moet je zo niet doen. Dat heeft hij zelf ook toegegeven. Maar toen is er een bureau aan de slag gegaan, zo'n integriteitsbureau. Dat heet Bezemer en Schubat of Schubat. Ja. Ik heb geen idee hoe je hun naam uitspreekt.
Nee, ik weet het ook niet, maar je hebt wel meerdere van dat soort bureaus in de publieke sector.
Ja. En die hebben een rapport uitgebracht waarbij ze zeiden van nou dat die grensoverschrijdend gedrag heeft getoond. Toen hebben ze dat getoetst aan een wat vage doelstelling of gedragsrichtlijn van de Partij van de Arbeid.
Nou, specifiek, ze hebben gezegd dat de kans dat het gebeurd is groter is dan de kans dat het niet gebeurd is. Maar er ontbreekt objectiveerbaar bewijs. En dat is ook een van de kritieken die de verschillende experts hadden op dat onderzoek. Ze zijn eigenlijk alleen maar, ze hebben gesproken met de vrouwen die klachten hebben ingediend. Maar er zijn geen objectiveerbare feiten waar het uit blijkt. En ja, dat is natuurlijk wel iets wat heel erg lastig is. Want Gijs van Dijk is een Tweede Kamerlid. Hij is door sommige mensen gekozen in de Tweede Kamer. Ja. En hij is nu uit de fractie gegooid. En eigenlijk ook een beetje uit de Tweede Kamer, als hij nog een kans wil hebben om bij de Partij van de Arbeid carrière te maken. En dat heeft toch iets wrangs voor de kiezers die op hem gestemd hebben. Zonder dat zij precies kunnen weten, want het rapport is niet openbaar. Ja. En ook nog eens een keer dat er geen enkel objectiveerbaar feit is. Dat schuurt natuurlijk wel.
Ja, er waren een paar dingen waar ik met name dus vragen over had. Allereerst, hoeveel macht ligt er eigenlijk bij dit soort bureautjes? Dit zijn gewoon commerciële consultants die een gat in de markt hebben gevonden. En volgens mij is het op dit moment echt een gat in de markt.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Ze zullen snel groeien, die bedrijven die zich specialiseren in grensoverschrijdend gedrag. Maar hier kunnen een paar consultants, of misschien zelfs wel één die dat onderzoek deed. In dit geval was het volgens mij één onderzoeker geweest die dat onderzoek had gedaan. Die kan in zijn eentje dus de carrière van een Tweede Kamerlid om zeep helpen.
Ja, dat vind ik heel gek aan.
Is dat wenselijk? En kijk, aan de ene kant dacht ik van, het is goed dat er eindelijk eigenlijk meer aandacht is voor misstanden op de werkvloer. Dat vind ik echt iets waar we ook blij mee moeten zijn. Want ik denk dat te lang kon je alles maken en werd er niks aan gedaan. Maar het voelt toch gek om iets wat zo belangrijk is in de samenleving uit te besteden aan een paar consultants die nu de facto de rol van onderzoeker, aanklager en rechter combineren zonder enige transparantie. Want kijk, in de rechtspraak, je kan een zitting bijwonen, je kan een vonnis lezen. Dat is in principe is dat allemaal volledig openbaar, transparant. Ja. En hier zijn het rapporten. Nou ja, niemand kan het zien. Zelfs Gijs van Dijk mocht het uiteindelijk 1 keer mocht hij het lezen.
Ja.
En daarna heeft hij het nooit meer mogen zien. Ja, Ik vind dat wel een hele merkwaardige gang om op deze manier dus om te gaan met misstanden, mogelijke misstanden.
Ja. Ook wel een teken aan de wand dat ze het volledig geheim houden, dat rapport. Dat zelfs Gijs van Dijk geen exemplaar krijgt. Dat betekent dat ze ook wel, denk ik, vreesden dat de kwaliteit van dat rapport te wensen overliet. Ik geloof dat het een vandaag journalist Joost Vullings is die het rapport tot zich heeft genomen en gekregen heeft. Het is ergens gelekt. Maar dit is op een hele bijzondere manier. Dat je het zo geheim houdt, dat zegt niet veel goeds over de kwaliteit.
En waar ik me dan zorgen om maak, is van wat betekent dit voor de toekomst? Hè? Want we hebben het hier nu het over Gijs van Dijk. En misschien gaat er de komende tijd nog iets veranderen. Hè? Dus ik weet niet of hij gerehabiliteerd wordt. En de vraag is denk ik niet eens, heeft hij het wel of niet gedaan? Of is dat erg of niet? Maar eigenlijk is de vraag meer van dit soort bureautjes, hoeveel macht hebben die in de samenleving? En vinden we het wenselijk dat die zoveel macht hebben? Ik denk voor een deel zullen zij zelf zeggen van, ja, wij hebben alleen de taak van onderzoeker. Ja, dus ja. Wij onderzoeken alleen. Maar de vraag is of de Partij van de Arbeid zich op basis van dit onderzoek volledig vrij voelde om nog een keuze te maken of Gijs van Dijk door kon. Dus dan, ja, dan leg je wel degelijk natuurlijk wel heel veel invloed bij zo'n onderzoeker.
Ja, het is een ongezonde trend inderdaad. Ik ben het met je eens. Want er zijn wel heel veel Kamerleden die daar echt inderdaad hun carrière geruïneerd wordt. Dus dat vind ik ook een zorgelijke ontwikkeling inderdaad. We hebben het ook vorige week gehad over Khadija Ariep en nou ja, wat er in het verleden met Gundogan is gebeurd. Het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Ik ben er niet zo'n groot fan van deze trend. Ik denk dat meer transparantie is echt noodzakelijk hier.
Ja. Nou ja, kijk, in die zin is de discussie natuurlijk heel anders, dat daar nog niet eens een onderzoek is gedaan. Maar wat dit in ieder geval wel gaat beïnvloeden, is dat kijk, die onderzoeken, een beetje zoals de rechtspraak, dat zou natuurlijk eigenlijk een soort van slotconclusie moeten zijn van dit is er gebeurd, dit is de waarheidsvinding, dit is wat er aan de hand is. En het is denk ik wel goed in de samenleving als we dat accepteren. Want ik denk dat het effect van de kritiek op dit rapport, broddelwerk, onzorgvuldig, zeer kwalijk, dat het effect daarvan gaat zijn dat wat er straks ook uit het onderzoek naar Khadija Ariep komt, dat een hoop mensen zullen zeggen van ja, het zal waarschijnlijk wel weer zo'n bureau zijn die broddelwerk heeft afgeleverd. Ja. Dus ja, op een of andere manier moeten we hier wel wat mee. Want ik vrees dat aan de ene kant dus heel veel carrières eindigen door dit soort commerciële consultants. Aan de andere kant dat het vertrouwen in dit soort bedrijven natuurlijk nu wel een knauw krijgt.
Ik denk ook dat we moeten accepteren dat Kamerleden niet perfect zijn. En dat is ook wel eens iets wat in de maatschappelijke discussie iets meer terug mag komen. Want ik denk dat we ook wel, en dat doen ze meer bij linkse partijen. Ik denk dat de Partij van de Arbeid het misschien wel heel veel meer doet dan andere partijen. Maar ze leggen de lat wel heel, heel erg hoog voor zichzelf. En iedereen heeft imperfecties en iedereen heeft het recht om fouten te maken. Dat is ook wel iets wat we ons moeten...
In de PVV-fractie zijn er een hoop mensen met een strafblad, geloof ik. En ook bij de VVD zijn er natuurlijk veel schandalen. Daar zijn natuurlijk ook wel bij de VVD mensen opgestapt door die schandalen. Hè? Of ze nou dronken achter het stuur hadden gezeten of andere dingen. Ja.
Ik ga misschien wel een rapport laten schrijven over jouw rol bij de communicados achter de schermen.
Dat kan jij dus niet doen. Dan moet een andere organisatie moet dat doen.
Nou, misschien hou ik het wel gewoon anoniem en zeg ik gewoon, er is een rapport waar zeer kwalijk gedrag uit blijkt. Als ik deze podcast volgende week solo presenteer, dames en heren, dan weet u wat er aan de hand is. Dan is Lars schuldig bevonden aan grensoverschrijdend gedrag door een anoniem rapport.
Ja, ik weet niet of je daar nou grapje over moet maken, Victor. Nu doe je wel heel luchtig over iets wat natuurlijk wel heel serieus is.
Meen je dat nou serieus?
Okay. Ja, nee.
Meen je dat nou serieus?
Nu ga je te makkelijk. Nee, dat was een serieus gesprek. En er zijn ook in de situatie van Khadija Ariep zijn er mensen die bij psychologen lopen.
Je bent het ook nog serieus aan het onderbouwen.
En nu doe jij er een beetje luchtig over alsof het allemaal iets is om waar om kunnen lachen.
Nou, weet je, ik denk dat jij weer schouderklopjes gaat krijgen van al jouw vrienden daar in de grachtengordel. Ik denk dat zij vinden dat jij jouw stampjes hier allemaal goed hebt vertegenwoordigd. Goed, ik zal geen rapporten verder belachelijk maken. Dit is allemaal een uiterst serieuze zaak. Dus op hele serieuze toon ga ik nu zeggen dat we aan het einde gekomen zijn van deze aflevering van de Communicados. Je kunt een recensie indienen als je dat wil bij Apple Podcasts. Je kunt ook een vraag voor onze vraagrubriek insturen bij vraag@fikandlars@gmail.com. Dat kan een vraag zijn om bijvoorbeeld advies, andere dingen. Het mag allemaal. En als laatste zeg ik van volgende week zijn we er weer. Is dit zo serieus genoeg? Ben ik het zo netjes genoeg aan het afronden? Ja,
maar je hoeft niet altijd serieus te zijn, Victor. Maar over serieuze zaken moet je serieus zijn.
Oké, goed. Een hele fijne dag, mensen. Tot volgende week.
Oké, okay, hoi.